In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De koploper is dood, levert de koploper. PSV geeft niet thuis dit weekend. AZ profiteert. We gaan het hebben over scheidsrechterszaken, 9 goals in de Manchester Derby, een stadiondrama. Het komt allemaal aan bod in de AD Voetbal Podcast van 3 oktober. Vandaag met Sjoerd Mossou en Mikkel Schouka. Straks 4 stellingen en het historisch feitje. Maar ik wil even beginnen met dat stadiondrama in Indonesië. Hoe hebben jullie ernaar gekeken, Sjoerd, die beelden en wat er allemaal gebeurde?
Ja, het is totaal absurd. Als je de beelden ziet, kun je je eigenlijk nog steeds niet goed voorstellen dat er zo ongelooflijk veel slachtoffers zijn gevallen. Het moet, ja, dat blijkt ook uit alle berichten, moeten maken hebben gehad met het verlaten van het stadion. Hè, dat daar de poorten te smal waren, waarschijnlijk door de toeloop van mensen. En je ziet gewoon heel vaak dat eigenlijk bij alle stadionrampen in de geschiedenis lag een slechte organisatie plus een matige infrastructuur, of een hele slechte infrastructuur, bijna altijd ten grondslag aan dit soort drama's. Dus dat moet hier ook het geval zijn geweest.
Ja, 125 mensen overleden. Het bizarre vond ik ook dat de rellen ook ontstonden nadat die wedstrijd met 2-3 was verloren. En dat supporters van de thuisclub gingen verhaal halen. Bij de spelers en de scheidsrechter gingen ze flessen gooien en objecten. Want het was voor het eerst dat ze deze derby verloren in 23 jaar. En dan ga je dus maar het veld op om even verhaal te halen. Het toont ook wel weer een beetje aan wat voor wereld we soms zitten. Hè?
Veel hooligans, hè? Ja. In Indonesië, dat wist ik niet. Ik heb natuurlijk moest heel ver rijden naar Nijmegen. Dus ik ben helemaal bijgepraat door al die programma's. Maar veel hooligans in Indonesië. En de traangas is verboden door de FIFA. Nou, niet bij Marseille, weten Sjoerd en ik. Dus, maar dat was dan de UEFA. Maar ja, wat moet je er verder over zeggen? Ja, dramatisch natuurlijk voor die mensen, die gezinnen.
Die rellen, daar beginnen natuurlijk mee. Hè? Dat begint met die idioten die zich misdragen op dat veld. Maar dat traangas, dat is toch wel een heel dubieus middel inmiddels. Als het gaat om het bespelen van mensenmassa's. Dat leidt bijna altijd tot meer chaos dan tot minder.
Ja, en 125, het is een van de grootste stadionrampen in de geschiedenis, toch? We hebben nu ook pas deze week nog gehad van Chili, die tribune die instortte, ook lekker, dat soort dingen. Maar het is... Dit soort dingen zijn natuurlijk, als het dan in het stadion gebeurt, zijn ook gelijk enorm veel slachtoffers gelijk, hè?
Ja, het is treurig. Diep triest.
Precies. Zometeen die stellingen. Ik ga wel vast even introduceren.
Het historisch feitje.
Het feitje van de dag van deze 3 oktober heeft alles te maken met deze man.
Vous allez me parler d'une affaire pénale qui est en cours. Il y a 3 juges d'instruction.
Oui.
Il y a je ne sais pas combien de perquisitions. Il y a je ne sais pas combien de gardes à vue. Et je me prêterai pas au jeu inverse de celui auquel certains journalistes se prêtent. C'est-à-dire, par un rapport de police tronqué, on fait la une d'un journal, on fait l'opinion.
Deze man heeft heel veel televisieschermen bediend in de jaren 80 en 90. Een Fransman, waar het over gaat, gaan we straks over hebben. Zullen we beginnen gewoon maar eens even met... laten we beginnen met de stelling. Gewoon stelling 1 erin gooien en dan mogen jullie daar mooi op reageren.
Ik denk dat wij met z'n allen deze afgelopen 2 weken in de interlandperiode hebben goed samengezeten, goed en hard getraind. Dat zag je vandaag ook. Iedereen was echt gewoon topfit. Ja, natuurlijk, ik voelde me niet helemaal lekker vandaag. Marco Tor was ook wel een beetje ziek. Maar ik denk als je met de juiste mindset alsnog gaat spelen, dan ga je met z'n allen gewoon gas geven.
Sylvester van der Water was dit de man van de goal tegen Cambuur Leeuwarden tegen PSV. Met de mooiste quote: iedereen was topfit. Ik was een beetje ziek, die was ook een beetje ziek. Maar voor de rest was iedereen topfit. Ja. Stelling 1. Mikos, ik ga hem eens bij jou neerleggen. Goed nieuws voor de Eredivisie. Cambuur, NEC, Go Ahead Eagles. Er bestaan eigenlijk geen kleintjes meer in de Eredivisie.
Nee, wij analyseren het natuurlijk op los, hè, al die weken. En dan 1 keer per jaar komt dan in het begin van het seizoen terug dat Ajax eigenlijk niks meer in de Eredivisie te zoeken heeft. Daarna is het de wedstrijden worden beslist, of de titelstrijd wordt beslist in de onderlinge wedstrijden. Want die kleintjes, ja, daar winnen ze toch allemaal van. Ja, het is allemaal weer achterhaald. En Cambuur was een kleintje, 4 keer op rij verloren. Ik heb die wedstrijd zitten kijken, hè, zo'n vroege zaterdagavondwedstrijd. Die je eigenlijk alleen gaat kijken met het idee van, nou ja, het wordt straks 0-1 en dan zet ik hem uit, want PSV wint die wedstrijd toch. Maar dit was tot de laatste seconde kijken. En ik vond Cambuur echt heel goed spelen. En PSV is echt onthutsend slecht. Er zit echt helemaal geen voetbal in, niks. Het is verschrikkelijk om te zien. Het is een wonder dat die ploeg bovenaan stond in de Eredivisie. En dat zegt wel wat over waar we van de week over schreven, toen we het in 1 keer uitbreiden van top 3 naar top 5. dat er misschien wel wat mogelijk is in deze eredivisie. Als je ziet hoe slecht PSV het doet, hoe makkelijk Feyenoord ook de kans om bijna bovenaan te komen laat liggen. Hoe Ajax het doet tegen Go Ahead Eagles. Misschien is het wel een competitie waar we in ieder geval tot drie kwart met een ploeg of 4-5 mee kunnen gaan doen.
Ja, want short, het is al bizar dat juist PSV, Ajax en Feyenoord tegen Cambuur, Go Ahead en NEC punten laten liggen. Allemaal in één weekend.
Ja, maar als we dan toch op zoek moeten naar een verklaring. En niet alles is verklaarbaar, maar misschien een klein gedeelte. Het is wel vaak zo dat na zo'n interlandperiode dat de ploegen die worden geacht het spel te maken, en dat zijn in de meeste gevallen zijn dat de topploegen, dat die vaak even op zoek zijn en moeten naar hun ritme. Dat, en dat wel een beetje waar is. Dat begon Alfred Schreuder ook nog over, met reden natuurlijk, naar die 1-1 tegen Go Ahead. En daar komt bij dat het wordt echt wel een hele gekke maand. En met name voor Feyenoord misschien in iets mindere mate. Die verliezen denk ik wat minder internationals op het WK dan Ajax en PSV. Maar met al die wedstrijden, een stuk of 10 in de maand, plus dat WK er nog achteraan, krijg je wel een seizoen waarin het eigenlijk een soort experiment wordt wie er fris en fit blijven. Zeg ik dat goed? Fris en fit?
Fris en fit, ja.
Fris en fit. Dus je ziet dat ook dat trainers echt aan het zoeken zijn van wat moet je nou doen? Hè? Moet je je team gewoon laten staan? Moet je juist veel roleren? PSV wisselde natuurlijk heel raar eigenlijk. Hè? Bij die 1-0 achterstand haalde die een paar duidelijke sleutelspelers van het veld. Nou, Ajax begon juist weer met 4 wisselingen. Dus ik denk wel dat je... Ik denk nog steeds eerlijk gezegd dat de top 3 tegen het rechte rijtje, althans de 6 of 7 mindere goden uit de Eredivisie, dat ze dat 90% van de wedstrijden, dat ze die wel gaan winnen. Maar de invloed van het WK, nou ja, en in dit geval dan die interlandperiode, die speelt daarin denk ik en gaat daarin een rol spelen.
Ja, en natuurlijk, Mikkels, want het ging natuurlijk bij Feyenoord, lag het natuurlijk niet aan Feyenoord, maar ook een beetje aan de arbitrage.
Maar volgens mij draait hij dan, hij beweegt gewoon helemaal niet, hij staat op dezelfde plek. Kijk, je ziet hem ook niet bewegen, je ziet hem alleen even iets zijn billen naar achteren doen.
Ja, want dat was natuurlijk het moment waar veel om te doen was. Sillissen die de bal uittrapt tegen Giménez aan en die daarmee daarna scoort. Ben je nou achter wat het is of niet? Want ik zie overal maar dat je een keeper niet mag hinderen, dus volgens mij is dat gewoon de regel.
Ja, maar volgens mij hindert hij hem niet. Maar goed, ja, via de regelgeving die we op papier hebben teruggekregen, dat kan je aan alle kanten uitleggen. Maar hij beweegt in ieder geval niet van links naar rechts mee, zoals Sillissen zei. Hij draait zich om. Dat zou je als bewegen kunnen inschatten. Dat hebben we bij scheidsrechters Guru Mario van de Ende zo gecheckt. Dus die zei, ja, daarmee wordt hij eigenlijk een beetje gedekt door de regelgeving. Maar ja, je zit daar in het stadion, je ziet dat gebeuren en je ziet Geuzebue ook heel snel met een gele kaart die kant op rennen. Dus je denkt, hij heeft met zijn hand of zo geraakt of hij heeft zijn knie naar voren geduwd. Maar als je dan de herhaling ziet, dan denk je, eigenlijk heel vreemd dat deze bal wordt afgekeurd. En het is altijd natuurlijk moeilijk ook voor trainers en afloop, want Feyenoord heeft gewoon een half uur goed gespeeld en een uur slecht om dan daarover te beginnen. Maar dit zijn natuurlijk wel momenten, ja, het is in de laatste minuut van de blessuretijd. Als Geuzebue denkt, ja, dit kan er wel mee door, want hij staat daar stil en Sillissen zoekt hem toch een beetje op. Dus die neemt een groot risico. En ja, die bal, die telt hij, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Dan heb je 2 punten extra. En dan is het heel snel vergeten hoe matig je speelde. En Feyenoord roleert niet, hè? Want daar hebben we het natuurlijk net over. Daar wou ik ook nog iets op zeggen. Ik was in eerste instantie alweer vergeten. Maar dat rouleren, moet je dat niet gewoon doen? Een uur lang spelen tegen Go Ahead en dan rouleren. En Schreuder rouleert toch zeker niet om spelers nu fit te houden. Want we zitten in begin oktober. Hij rouleert toch zeker omdat hij denkt, ja, wacht even. Klaassen gaat straks boos worden als hij steeds niet speelt. Grealish, die komt hier niet voor Jan Joker naartoe. Die wil ook eens spelen. Dus dit zijn wel momenten. Zwakke tegenstander, laat ik 4-5 wisselen. Dan winnen we toch wel van Go Ahead. Maar hij zal toch niet met het oog op het WK al aan het rouleren zijn. En,
nou, wel niet zozeer met het WK, maar wel natuurlijk met het oog op het ritme. Hij wil voorkomen dat hij die teamwedstrijden met 11, 12 spelers aan moet. Hij wilde 16 hebben, minimaal.
Ja.
Zo, daarom zal hij het doen. Alleen het moment is gek, want juist na zijn interlandperiode, dat zei hij notabene zelf.
Iedereen fris.
Ja, moet je even op zoek naar het ritme. Dus waarom zou je dan op dat moment gaan roleren? Dan kun je beter zorgen dat je in ieder geval je vastigheid hebt.
Ja.
Zoveel mogelijk.
Maar hij heeft toch zeker gedacht, van Go Ahead winnen we wel. Ik doe even vier anderen en dan zeker. Tegen Napels moet ik mijn sterkste mensen hebben. En dan zien we daarna wel weer hoe dat is afgelopen. Ja, dat verbaasde me wel een beetje. En dat roleren. Kijk, Feyenoord, het is niet altijd de maatstaf Feyenoord. En zeker de afgelopen 20 jaar maar heel zelden. Maar Feyenoord heeft het vorig jaar natuurlijk met 14, 15 spelers gedaan. Werd bijna niet gewisseld. En hadden een seizoen met 60 wedstrijden met nauwelijks een blessure. En ja, als je nu bijvoorbeeld ziet. Hè, hij heeft in de breedte is Feyenoord niet. We haken wel weer af van het onderwerp wat je net erin gooide. Maar in de breedte is Feyenoord niet veel sterker geworden qua kwantiteit, maar wel in kwaliteit. En je ziet als het dan even niet loopt, gaan we 5 keer wisselen. Tegen PSV werd dat gedaan. Nu werd het weer gedaan. En dat werkt dus ook niet. Dus soms is het helemaal niet zo erg, denk ik, om met een kleine groep te werken. Ja, uitgekiend programma, veel spelers fit houden. En ja, wat Sjoerd zei, dat wilde ik ook nog toevoegen. Ajax heeft natuurlijk het grootste probleem. Want dan stapt zo'n beetje het hele eerste elftal in het vliegtuig naar Qatar. Maar volgens mij heeft PSV er echt maar een paar. En Feyenoord misschien maar 3.
Ja, PSV dus ook 4 of 5 geloof ik, hè?
Nee, volgens mij kwam Rick ook maar tot 4. En wij kwamen bij Feyenoord op Giménez, op Jahan Baks en op nou, misschien Bijlo en dan nog eentje. Szymanski. Ja. Dus het is best wel weinig. Dus voor slot is het, die zei ook, we gaan ze niet heel veel vakantie geven. We gaan er gewoon een voorbereiding van 6 weken draaien. Ja, je kunt ook denken, nu nog even, en dat is voor Ajax dan wel anders. Nu nog even die 10 wedstrijden vol gas geven. En dan hebben we natuurlijk best wel lange tijd voor spelers om een beetje bij te komen. En ook weer aan het voetbal te werken. En dat is voor Ajax straks wel het grootste probleem. Maar ja, Go Ahead thuis, of je nou wel of niet roleert. Het kan natuurlijk niet wat daar gebeurt. Vorig jaar ook al niet gewonnen. En nu weer niet. Ja, dat is natuurlijk echt wel. Dat is natuurlijk echt wel. Het heeft ook met instelling te maken.
De vorige stelling ging toch over die afgekeurde goal?
Dat ging ook over die afgekeurde goal. Wil je daar nog wat over zeggen, over die afgekeurde goal?
Nou ja, nee. In die zin dat ik heb de regel er even bij gepakt.
Ja.
En dat, niet dat dat zo schokkend is, want dat die regel hebben we vaker gezien. Dat is niet een soort uitvinding van mij of zo. Maar als je hem naleest, dan staat er een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler. Nou ja, dan geven ze een paar voorbeelden. En dan de enige die relevant is dan als die speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. Of de bal trapt of erna trapt als de doelverdediger bezig is deze in het spel te brengen. Dus het gaat om het woordje voorkomt. Voorkomt hij dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen?
Nee.
Nou ja, volgens mij, daar is toch geen enkele sprake van. Dat voorkomt hij toch niet? Hij staat daar gewoon.
Ja.
Schillers schiet tegen hem aan. Het is op geen enkele manier dat hij het voorkomt. Want dan moet je iets voor doen. Als je iets wil voorkomen, dan moet je een zekere actieve houding in aannemen.
Nou, dat doet hij draaide de bips bij, hè? Dus hij draaide wel de bips bij.
Aan mijn oog, ja. Maar dit gaat nog wel een rol spelen.
Maar daarmee voorkom je toch niks? Je voorkomt toch niks?
Nee, maar je hebt helemaal gelijk, denk ik. Ik denk dat dit gewoon een doelpunt was. Maar dit gaat natuurlijk wel een rolletje spelen. Want jij kent Feyenoord en je kent de aanhang. Ja, die zijn nu. Daar komt het complot. Hè? KNVB heeft een hekel aan ons, scheidsrechters. Dus de eerstvolgende wedstrijd tegen Twente. Ja, dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel. Er mag geen enkele verkeerde beslissing worden genomen. Maar ook voor scheidsrechters gaat dit een rol spelen. En
het selectieve geheugen van Feyenoorders speelt daarin ook een klein rolletje misschien. Oh. Want Guusje Buurk was toch ook de man die bij Feyenoord PSV vorig jaar.
Dat klopt, maar Sjoerd, maar daar waren ze helemaal niet blij mee, want toen werd Ajax kampioen, dus dat had helemaal niet gehoeven.
Oh, ja.
PSV werd daarin vooral benadeeld. Ja, natuurlijk heb je gelijk, er komt ook af en toe een selectief geheugen bij kijken, maar onder slot is er niet heel veel de goede kant op gevallen met arbitrale beslissingen. En heel lang,
vindt hij zelf ook niet, hè?
Vindt hij zelf ook niet, en heel lang als journalist doe je daar heel lang niets mee. Maar vandaag dacht ik aan het eind van de wedstrijd wel, ja, cool. Het was niet zo'n geweldige wedstrijd. Maar als hij die bal gewoon goedkeurt. Dat kon al niet meer. Want hij floot al meteen af. Dus daar kon ook geen VAR meer tussen komen. Maar ja, dan is het een doelpunt. En als je die regel zo opleest. Ja, die kun je volgens mij vooral in het voordeel van Giménez uitleggen. En in het nadeel van Sillissen. Die dan ook nog eens een enorm risico neemt. Want ik neem toch aan dat hij hem bewust tegen hem aanschoot.
Dat denk ik
ook. Kan bijna niet anders.
Ja. Kan bijna niet anders, ja. Ja.
En dan ben ik weer benieuwd wat Frans Hoek daarvan vindt.
Ja. Maar de grootste fout in dit moment, en misschien moeten we niet te lang over één moment doorpraten, maar de grootste fout zit natuurlijk in het feit dat hij fluit. Je moet natuurlijk bij de VAR tegenwoordig, moet je dit soort momenten altijd door laten gaan. Snap ik wel dat het ook een reflex is van de scheidsrechter. Maar ja, als je fluit moet je echt 100% zeker zijn. Nou ja, dat kon hij niet geweest zijn, want hij bewoog niet eens, die speler. Dus, nou ja.
Ja. Nou goed, dan gaan we nu wel door naar de tweede stelling, want die had ook een beetje te maken met waar we zaten.
Als je kijkt naar de manier van spelen, was ik ook niet echt tevreden natuurlijk. Dat was een beetje stroef. Ja, we waren niet scherp genoeg, vind ik zelf. En dan is het gewoon lastig om, tegen elke ploeg, want ja, het komt niet vanzelf, zeg maar.
Nee, zeker niet. Stelling 2, Sjoerd. Bij een nederlaag tegen Napoli is de crisis bij Ajax compleet?
Ja, je moet altijd een beetje... Ja, het woord crisis kun je op allerlei manieren naar kijken. Maar als je 4 keer niet wint en je bent de Ajax... Dan mogen we toch wel een crisis met een kleine letter C kunnen we toch op zijn minst wel op gaan schrijven, ja.
Ja, want dat lijkt me wel. Dat is een beetje waar het chagrijn ook een beetje zit natuurlijk bij Ajax, toch nu? Niet winnen en dan gaan al die verhalen eromheen komen.
Tuurlijk. Ja, nee, en terecht ook. En als je het spel ook zag, ik vond Schreuder nog heel mild en voorzichtig. Dat hij het spel niet zo goed vond. Dat mag je best wat scherper beoordelen als je thuis tegen Go Ahead met een uitgelezen kans om gewoon de koppositie te pakken op deze langmoedige manier voetbalt. Dan kan je daar als trainer volgens mij niet heel blij mee zijn. Zijn spelers waren daar eigenlijk scherper over dan de trainer. En ja, het is volkomen terecht dat bij Ajax dan de druk op de ketel komt. Want ze hebben die lat zelf ook zo hoog gelegd. Hè. Dat geldt ook voor het Europese podium. Zij willen overwinnen in de Champions League. Dus op het moment dat zij van Napoli verliezen, dan is dat heel ver uit zicht. Dat moet allemaal nog maar gebeuren, maar toch. En dan voldoen ze niet meer aan hun eigen eisen. Dus dan is het ook gerechtvaardigd dat je daar een scherpe meetlat langs legt. Ja. En dat gaat ook ongetwijfeld gebeuren.
Overigens is Napoli niet heel erg in vorm. Dus dat scheelt wel een beetje voor Ajax deze week natuurlijk. Hè?
Nou ja, dat is toch het grote probleem. En als Napoli hier wint... Dan is het eigenlijk, ze krijgen Liverpool nog thuis. Die moeten ze dan ook winnen. Nou heb ik Liverpool gezien tegen Brighton. Niks is onmogelijk, maar Ajax is natuurlijk ook niet in vorm. Maar dan komt het wel heel erg aan op, we moeten nog van Liverpool winnen en bij Rangers uit. Want ja, dan moet je nog naar Napoli toe. En Napoli heeft dan ook al gewonnen van een beetje Atemos, hè, dit. 3+2 is 5. Maar die hebben natuurlijk al gewonnen. 2 keer gewonnen en ook nog van Liverpool thuis. Dus dan wordt het gewoon echt ontzettend moeilijk. Ja. Dus deze wedstrijd moeten ze eigenlijk winnen. Maar ja, ik zal er wel mooi om oren worden geslagen. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in hoe dat gaat gebeuren.
Nee, is het verschil te
groot. Nee, kun je met dit Ajax kun je dat bijna niet voorstellen.
Nee.
Kijk, ze zijn natuurlijk sterk in de competitie begonnen. Maar als je gewoon naar de elftal kijkt en het een beetje tegen de elftallen aanlegt. Nou ja, al die van vorig jaar. Dat is al simpel. Maar allemaal die van 3 of 4 jaar geleden. Dat is natuurlijk wel een flink verschil. En op Champions League niveau al helemaal. Die wedstrijd tegen Rangers, die leidde daar natuurlijk een beetje vanaf. Dat is natuurlijk een tegenstander van een heel ander kaliber.
Ja.
En die wedstrijden zal Ajax in de poolfase over het algemeen nog wel winnen. Maar ja, tegen de Napoli's en tegen de Liverpool's moet je als Ajax zijn echt top zijn. En niet alleen op het moment zelf. Maar dan moet ook je elftal en je selectie top zijn. En dat is het op dit moment niet.
Ik zag Liverpool tegen Brighton en toen zag ik Thiago... Dat was een beetje de verklaring toen Ajax niet won van Liverpool. Ja, als Thiago ermee doet, dan is het van een 6 wordt het in 1 keer een 9. Maar dat valt ook wel mee, hè? Thiago tegen Brighton en die Belg die de 3 maakte. Want Liverpool is natuurlijk ook... Ja, er is al lang niet meer het Liverpool wat het was. Dus ja, als je daar dan zo weg wordt gespeeld als dat Ajax is overkomen... en dan ook nog in de wetenschap dat Napoli Liverpool helemaal heeft weggespeeld... Ja, dan moet je hopen dat die hierheen komen met het idee van... nou ja, het zal vandaag allemaal wel. Maar dat kan ik me niet voorstellen in de Champions League.
Waar zit de disbalans, Sjoerd, bij dit Ajax? Je bent er geweest zaterdagavond. Waar zit het probleem?
Volgens mij is het ook wel kwaliteit. Als je ziet dat ze op 4 posities wisselen. En dan toch eigenlijk ook wel meteen significant minder worden. Dus met name ook Campos vroeg niks toe. Krilic is een aardige meevoetballer. Is nog redelijk. Ziet er nog wel aardig uit. Maar voegt op zich in de essentie niet zo heel veel toe aan wat er was. En dan vrees je toch een beetje dat dit elftal echt wel een stuk zwakker is. Ze hebben natuurlijk heel veel spelers zijn ze kwijtgeraakt. Dus dat is ook niet zo makkelijk. Maar je had gehoopt dat in ieder geval de versterkingen ook daadwerkelijk het team beter zouden maken. Daar blijkt op dit moment niks van. En ja, dat hebben we al vaker geconstateerd. Je hebt een aantal jongens die gewoon die niet beter worden. En Tadic is daarin al vaker genoemd. Die viel nog wel mee hoor trouwens zaterdag. Maar het team is denk ik toch 20% minder dan afgelopen seizoen.
Wat ook zorgwekkend is denk ik. Is AZ heeft het gedaan door ze ver van de goal af te duwen. Hè, Ajax. En met de wetenschap van ja, alleen Bergwijn is snel. De rest is heel traag. Dus dan denk je, nou, dat is de tactiek tegen Ajax. Maar Go Ahead, ja, die kan dat natuurlijk niet. Die hebben het toch met inzakken en voor de eigen goal verdedigen. En daar kwam Ajax eigenlijk ook niet doorheen. Dus dit zijn al twee manieren waarop Ajax lam is gelegd. Hoewel ze normaal gesproken deze wedstrijd natuurlijk wel winnen. Maar ja, dat geeft wel aan dat er dit seizoen nog meer problemen gaan ontstaan. Want er zijn nog meer clubs die het kunnen, zoals AZ, hè, van de goal of duur. Maar er zijn ook nog veel meer clubs die het kunnen, zoals Go Ahead. En dan zal het 9 van de 10 keer van Ajax wel goed komen. Maar er zitten toch veel moeilijkheden in voor die ploeg. Dus ze hebben, als Bergwijn niet speelt, te weinig snelheid voorin. En ze hebben waarschijnlijk ook dus op dit moment te weinig creativiteit. Terwijl het allemaal creatieve spelers zijn, over het algemeen. Maar om ploeg als Go Ahead kapot te spelen. En dat verrast me eigenlijk wel. Go Ahead, daar zei dan... René Haken. Wat kan die er nou eigenlijk aan doen, werd er dan gezegd. Die heeft een elftal van helemaal van niks. Die kunnen we nooit ontslaan. Toen had hij geloof ik 5 keer niet gewonnen of 4 keer niet gewonnen. En speelt gelijk in de arena.
Nou, je zag het vooral heel goed terug in de slotfase. Want die goal viel natuurlijk na 76 minuten of zo. Ja. Toen hadden ze opgeteld toch nog wel 20 minuten de tijd om de winnende goal te maken. En bij het Ajax van Ten Hag zag je toch altijd dat er dan in de slotfase, dan kwam er zoveel druk. En dan kwamen die backs er nog een keer overheen en nog een keer. Er kwamen er zoveel voorzetten en dan moest het wel heel raar lopen. Je had ook wel eens een uitzondering. Maar in bijna al dat soort wedstrijden creëerden ze dan in ieder geval nog 4-5 kansen. En dat gebeurde nu helemaal niet. Alleen Thadis kreeg eigenlijk nog een kans. En ik geloof dat het nog een halve schietkans was. Maar ze creëerden echt heel weinig over de hele wedstrijd. Maar ook met name in die slotfase vond ik dat heel opvallend. Omdat ze dat hadden ze eigenlijk altijd wel voor elkaar. En nu kwam die Luca er dan bij. Nou, dat hielp ook helemaal niks. Dus het was ook echt heel... inspiratieloos wat dat betreft. Ook gewoon in het voetbal. In de houding, want het was gemakzucht. Ook bij het publiek proefde je dat ook wel een beetje. Die dachten ook dat het wel goed zou komen. Maar ook gewoon in het spel. En, er zat heel weinig verrassingen.
En dat er wel toch vanaf minuut 60 met die 1-0 voorsprong Alvarez erin kwam. Bergwijn kwam erin. Na die 1-0, na die 1-1 kwam Berghuis erin. Luca, Kudus kwam erin. Dus er werd wel even volop doorgewisseld om de zwakke start te herstellen.
Nee, zeker. En ik moet eerlijk zeggen, als neutrale kijker dacht je ook, op het moment van die wissels, er stond nog 1-0. Denk je ook van ja, die Bergwijn die gaat er straks eentje voorbij en dan is 2-0 en dan is het klaar. Dat was het ook wel een beetje de wedstrijd naar. Maar als je, want het was ook niet logisch dat Go Ahead scoorde. Ze gaven namelijk bijna niks weg. En
op eentje
ze
naar.
Kregen niet eens eigenlijk Ja, maar ze kregen ook zelden een kans op een kans. Er waren ook weinig spelsituaties dat je dacht van, oh, nou kan Go Ahead eruit komen. Zelfs daar kwamen ze amper toe. Maar goed, aan de andere kant creëerde Ajax dus, nou, dat is al gezegd, maar die creëerde echt helemaal niks.
Met het momentje met die Bessie, hè, dat kan ook door laten gaan, toch? Of niet? Dat was niks bijzonders.
Ja.
Spelen van Go Ahead alleen de goal af. En ik vroeg me nog af, we moeten natuurlijk op de goalplayers letten, Sjoerd, de komende tijd.
De goalplayers.
Had Pasveer die bal niet moeten hebben? Niet te ver naar de hoek.
Ja, nou, het was sowieso ongelooflijk dat hij hem nog maakte. Want die bal die leek veel te ver door te schieten. Ja. En vanuit die hoek had hij nog wel iets meer kunnen anticiperen dat die bal in die lange hoek zou gaan. Daar ben ik wel met je eens. Het was geen fout. Of geen blunder, zeker niet. Maar
alles gaat op de weg schande, hè?
Ja, nee, zeker. De details tellen, hè, bij de goalplayers.
Maar dan gaat het niet goed met de goalplayers. Want even de ene goalplayer van NEC, die schiet de bal tegen de billen aan van de spits van Mexico. De andere goalplayer had deze bal kunnen hebben. Dus dan wordt het wel een probleem zometeen.
Het voordeel is dat
dus Vlekken... Dus Bijlo moet nu weer op doel, hè?
Ja. Het voordeel is wel Vlekken. Dat vind ik nog steeds zo grappig. Dan kijk ik de praatprogramma's, want ja, dat moeten we doen voor ons werk. En dan zeggen ze altijd bij Vlekken, ja, je ziet eigenlijk nooit keeper. Maar die keept dus in de top van de Bundesliga. Het is niet dat hij ergens in Centraal-Afrika bij een club keept. En dat je met een livestream ergens nog wat schokkerige beelden kan krijgen. Als je Mark Vlekken wil kijken, kan je hem zien natuurlijk. Met de Bundesliga. Maar ja, die komt daar misschien toch wel mee.
Frans ook er wat doen.
Ja, Frans zelf heeft het wel. Maar ik bedoel, de watchers eromheen niet. Maar Frans natuurlijk wel. Ja, of er moet er nog één naar de hoge hoed worden getoverd. Maar, en Bijlo, die heeft verder niks bijzonders gedaan. Maar misschien is dat op dit moment wel het beste. Dat je even niet in beeld komt met een geweldige redding. Maar zeker niet met een fout.
Op naar Napoli voor Ajax. Wat we zeiden al, Napoli is wel een voorbeeld. Die zijn koploper natuurlijk in Italië. Dat zit er wel heel goed in, hè? Dat spel bij Napoli op dit moment. Zit er wel heel goed op.
Heel aanvallend.
Ja.
Heel veel druk vooruit. En heel veel dynamiek en beweging. En ja, die wedstrijd tegen Liverpool. Die Italiaanse competitie. Ook dat is niet via een krakerige livestream. Kun je ook gewoon kijken. Maar daar zien we toch wel vooral samenvattingen van. Maar die wedstrijd tegen Liverpool heb ik helemaal zitten kijken. Nou, toen speelden ze Liverpool echt compleet dronken. Ja. Dus als het op die manier gaat, dan weet ik het niet met Bessie, Blind en Range.
Nee, Johan Inland is er geweest in Italië, dus die hebben we morgen in de podcast. Dan kan hij mooi terugblikken op wat hij gezien heeft al bij Napoli bij die wedstrijd. En gelijk vooruitblikken op wat Ajax natuurlijk van dat duel gaat verwachten. Want daar gaan we nog wat over horen. Ik ga nog even door, want Mikos zei net wat. Dat gaat over PSV, de volgende stelling. Leg ik hem even zo meteen bij jou gelijk neer, Mikos.
Ja, ik had dit ook niet zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat gevoel had ik niet.
Ruud van Nistelrooy was dat na afloop van die wedstrijd dat PSV verloor. Stelling 3, PSV is dit seizoen geen titelkandidaat met dit veldspel.
Nou, wat Ruud van Nistelrooy hier zegt, dat is volgens mij het hele probleem rond PSV. Telkens zeggen ze dat ze het niet zien aankomen. Maar waarom zou je het niet zien aankomen? Zou je nou op basis van die 4-3 tegen Feyenoord, wat een hele aparte wedstrijd was natuurlijk, met het publiek erachter. Dat is heel snel alles of niets, want ze stonden na 3 minuten al achter. Daadwerkelijk, als je eindverantwoordelijk bent bij PSV, denken, nou, we hebben het nou tegen Monaco niet zo goed gedaan en tegen RKC kwamen we goed weg en tegen Twente zijn we weggespeeld. Maar ik heb deze wedstrijd hebben gezien. Het zit op de rit. Nu zijn we zijn nu vertrokken. Als trainer zijnde zie je dat toch. Of je zegt tegen de pers dingen die je zelf ook niet gelooft, of die je niet meent, om je ploeg een beetje vertrouwen te geven. Maar dit PSV, als ik er naar kijk, ja, dan verwacht je af en toe dit soort wedstrijden. Ik verwacht natuurlijk ook niet dat Cambuur daar met 3-0 van wint. Maar ja, bij PSV is het toch vooral, die winnen toch vooral wedstrijden omdat ze heel goed zijn met corners. Zoals Feyenoord zei, die spelen elke corner alsof het de laatste is en of er een winnende goal uit moet komen. En op basis van 1-2 individuele acties, waar vooral Gakpo beslissend in is. Maar toch verder niet omdat ze ploegen helemaal kleurenblind tikken en dat het doelpunt een kwestie van tijd is. Dus dat verbaast me wel een beetje wat zei. En nu ben ik wel vergeten wat de stelling was.
Nou, dat bij PSV met dit veldspel geen titelkandidaat meer is.
Nou ja, daar vat ik het eigenlijk mee samen. Je kunt best wel een keer verliezen natuurlijk. En je kan ook bij Cambuur verliezen omdat je daar de eerste uur 3 keer op de binnenkant paal schiet en heel veel pech hebt in de afronding. En dan valt er een goal en je gaat aanvallen en valt misschien de tweede. Dat kan allemaal een keer gebeuren, maar daar is helemaal geen sprake van bij PSV. En ja, ik heb het volgens mij in de eerste stelling al gezegd en toen mocht het helemaal niet over gaan. Want hadden we over iets heel anders. Over die scheidsrechtelijke beslissing. En nu heb ik het volgens mij ook al 2 keer gezegd. Maar dit verbaast me al dat PSV ze al bovenaan stond. Want op basis van het voetbal zijn ze toch een van de mindere ploegen in die top 5-6 van Nederland.
Ja, Sjoerd, we hebben het van de week altijd over ploegen waar een idee achter zit. Of een beleid achter zit, een visie achter zit. Je herkent vaak aan de stijl van de trainer ook de speelstijl van het elftal. Dat hoop je vaak terug te zien. Maar wat zou de tactiek van PSV zijn? Op welke moment, wat trainen ze in Eindhoven? Vraag me het soms wel eens af.
Nou ja, daar is inderdaad veel te weinig van terug te zien. Dat is wat Mikos net schetst. Je hebt heel vaak de indruk dat ze op twee gedachten hinken. Ja, dat de ene kant van het elftal wel snel vooruit wil en de andere elftal juist weer niet. Dat die juist wat verder terug willen. En in sommige fases gaat dat dan even goed. Tegen Feyenoord dan ging dat druk zetten in fases van wedstrijden weer wel wat beter. Maar dan dat is de wedstrijd daarna vaak weer helemaal weg. En dus er zit gewoon nog heel weinig stabiliteit en helderheid in. En daarin kun je wel stellen dat de hand van de trainer nog onvoldoende zichtbaar is. Ja, dat is wel helder.
Maar deze ploeg is niet bij elkaar gekocht. Zoals Feyenoord nu 15, 16 nieuwe spelers binnenhaalt. Deze ploeg stond voor een groot gedeelte al op het veld afgelopen jaar.
Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Aan het begin van het seizoen, dat hebben we volgens mij ook regelmatig in die podcast benoemd. Van PSV had je het idee dat qua sleutelspelers, echt bepalende spelers, dat het daar het meest meeviel qua vertrek. En dat je daar het meest overeind kon houden en in ieder geval kon voortborduren op wat er was. En daar blijkt nu niks van. Dat is zoals het is. Bij Ajax zijn natuurlijk ook in de kern, daar zie je ook wel effect van terug. Daar hadden we het net al over gehad. Maar daar zijn in de kern natuurlijk echt een paar hele bepalende spelers weggegaan. Bij Feyenoord ongeveer het hele elftal. Nou ja. En bij PSV zou je denken, er is toch wel iets, een soort van basis. Maar dat zie je echt heel weinig.
Ja. Of is het spel zo afgestemd op Luc de Jong?
Ja, wou ik net zeggen.
Nu Luc de Jong er niet bij is, dat een soort van algehele blinde paniek is binnen de hele organisatie, dat niemand meer weet wat ze moeten doen.
Nou, het is een hele specifieke speler natuurlijk, waar je op een hele aparte manier mee gaat voetballen. Want eigenlijk is het zo, als jij en ik bij PSV mee gaan doen en je weet het even niet meer, ja, dan is er 1 oplossing en die is hartstikke goed. Je speelt toch gewoon hoog in op de beste kopper van wat zal het zijn van Europa. En dan kom je heel end. En hij heeft PSV natuurlijk ook gedragen in het begin, ook rond die Champions League kwalificatie. Maar ja, nu die er niet bij is, dan zou je ook denken dat ze, want hij is al een tijd niet bij, 5, 6 weken, dat er ook inmiddels wel wat meer voetbal in zou kunnen komen. Omdat je weet, ja, we kunnen hem niet meer.
Hij was er vorig jaar toch ook niet? Hij was er vorig jaar ook niet.
Nee, klopt, klopt. Maar het is nu wel heel erg afgestemd op die hoge bal op hem. Terwijl als Simons daar speelt, ja, dan kan je daar natuurlijk niet op inspelen. Maar je hebt gelijk, ja, vorig jaar zat het voetbal, dat was natuurlijk wel een ander spel wat die Schmid wilde spelen. Maar ja, Luc de Jong is natuurlijk heel bepalend voor wat je wil. En hij is straks weer terug, dus dan wordt het voor PSV wel wat makkelijker. Maar niet op voetbal, niet op voetbalgebied, maar dan gaan ze natuurlijk inderdaad weer de stormbal heel vaak spelen. En het gaat ook succes hebben tegen wat kleinere clubs. Maar uiteindelijk denk ik, als dit voetbal niet heel snel erin komt, dat er voor PSV geen titelrace in zit.
Nee.
Knip je dit eruit als in mij de boerenkar zitten?
Nee, dan laat ik dit ook zitten. Dan krijg je deze terug. Dat begrijp je wel natuurlijk. Nu ja. Genoteerd, 3 oktober. En dan krijg je hem ergens in mei, als ze op die boerenkar staan met die schaal. Dan krijg je deze terug, hè?
Doen we.
Maar goed, dat voetbal erin krijgen, dat lijkt me nu ook een beetje laat, Sjoerd. Ik bedoel, dat moet dan maar weer in die winterstop, die 6 weken.
Nee, klopt. Dat gaat nu niet meer lukken. Nee. Want je kunt bijna niet meer trainen. Nee. Dus je zult puur van je wedstrijdjes moeten hebben. En dat belooft niet heel veel goeds, nee.
Nee, alhoewel het recept echt heel makkelijk is. Want ik heb Pascal Janssen nog even gehoord, de samenvatting van hoe je koploper wordt in de Eredivisie.
Hard werken, zorgen dat we iedere dag beter worden. Goed voorbereiden op wedstrijden, beschikbaar blijven. En vreselijk hard werken samen om goede resultaten voor elkaar te krijgen. En ja, dat lukt nu redelijk tot goed. We hopen het natuurlijk nog zo lang mogelijk vol te houden. Maar wel gewoon op de manier zoals wij dat eigenlijk altijd doen.
Zo ingewikkeld is het niet, jongens. Gewoon hard werken.
Dit is geen Louis van Gaal, hè?
Nee, dat is duidelijk.
Nee, en ook geen Gert-Jan van Beek.
Nee. Slot zegt dit ook. Op zich vind ik het wel grappig, want dit zijn geroemde trainers natuurlijk. Vooral Slot, Janssen wat minder. Maar die komen toch eigenlijk allemaal ook terug. Hè? Als een van de grootste pijlers achter hun succes is toch mouwen opstropen en belachelijk hard werken. Zo noemen ze het zelf. En heel veel trainers die daar zeg maar een speerpunt van maken, die werden natuurlijk de afgelopen jaren een beetje uitgelachen. Ja, er komen op trainers en mouwen opstropen en kijk eens hoe we gaan. Maar daar begint het wel allemaal mee natuurlijk. En je ziet ja, bij Feyenoord en AZ hoe enthousiast en hoe gedisciplineerd die spelers terugrennen, sprinten echt als ze die bal hebben verloren. Om daarna weer in zo snel mogelijk proberen die bal te veroveren. Maar daar begint het wel allemaal mee. En ik wil niet zeggen dat het bij Ajax en PSV niet zo is, maar je ziet toch hoe ver dat clubs kan brengen. Want AZ heeft natuurlijk helemaal geen elftal waarvan je denkt, nou, daar vallen we stijl van achterover. Maar het speelt best goed. En ja, als je ziet, ze hebben nog geen keer verloren. Ze hebben heel slechte wedstrijd tegen Dundee United gespeeld. Maar dat was ook wel echt. Ja, Vaduz was ook wel slecht, maar daar kon je niet van verliezen natuurlijk. Of bijna niet. Maar ja, als je toch zo bijblijft en straks richting dat WK gewoon in de kopgroep zit, om het maar zo te noemen, dan kan het nog best wel aardig ver komen. Want ook die ploeg heeft natuurlijk weinig internationals en kan straks 6 weken voluit gaan trainen.
Nee, maar dan wil ik ook zeggen, kijk, het is geen Van Gaal of Van Beek qua kleur, zullen we maar zeggen, qua spektakel.
Nee.
Om naar te luisteren is het allemaal wat vlak. Maar het is gewoon hartstikke knap wat hij heeft neergezet bij AZ.
Ja.
Heel die club. Hè, ze hebben natuurlijk een goede jeugdopleiding. Ze kunnen ook voortbouwen op zo'n jeugdopleiding. Maar het blijft heel erg knap dat als je jaar in jaar uit goede spelers verliest, afgelopen zomer dan iets minder dan het jaar daarvoor. Maar dat je toch weer helemaal bovenin meedoet. Ja, het is fascinerend dat je dat met een toch wel veel kleiner budget dan de absolute top, dat je dat kan. Dus hij verdient alle credits, ja. Janssen. En dan maar wat minder spektakel op de persconferentie. Dat moeten we dan maar op de koop toenemen.
Ja, laten we dat zeker doen. Straks nog even naar Mikkels en Bikkel en Dirk Kuyt. Maar we gaan eerst naar de laatste stelling.
There was a good spirit, there was a good vibe. And today we didn't bring that on the pitch from the first minute on. And then you all run back and you collect goals. That's quite clear when you play against top players like they have. And you run back, you collect goals.
Een spectaculaire Manchester derby die uiteindelijk werd gewonnen door City met 6-3. Of door Haaland misschien moet ik wel zeggen. Sjoerd, stelling 4, de laatste. Erik ten Hag is weer terug bij af.
Nee, hij is niet terug bij af. Maar je moest toch wel echt een beetje blind zijn om te denken dat hij het allemaal op de rit had. Dat was natuurlijk
manager van de maand, hè?
Dat was echt, ja, ik weet het. Ja, dat was ook wel een beetje gek in dat opzicht. Want dat was natuurlijk overduidelijk. Dat die club is zo complex. Die hebben zoveel problemen. Zowel voetbaltechnisch als bovenin. Daar moet zoveel nog veranderen. Die hebben nog 2-3 transferwindows nodig. Om dat elftal een beetje logisch in elkaar te krijgen. Althans in de visie van Ten Hag. En dan hebben ze een aantal wedstrijden hartstikke knap gewonnen. Hè, naar die hele slechte opening. Maar daarin zag je ook toch... Dat waren ook allemaal wedstrijden die ook andersom hadden kunnen vallen. Arsenal met name. Maar ook Liverpool, die thuiswedstrijd. Dan heeft hij ook een beetje mazzel. Dan heeft hij ook afgedwongen. Nou, dat is helemaal prima. Maar je had toch niet verwacht dat tegen Manchester City... Met al die topspelers en met Haaland... En met het niveau dat zij in topwedstrijden over het algemeen halen... Nou, dan was het toch... Ja, als je dus achteraf makkelijk lullen, maar ik neem toch aan dat iedereen bij de Toto gewoon een eentje had ingevuld, of niet?
Dat weet ik niet.
Dit was qua spektakel, dan kun je er niet voor zien, maar Manchester City was toch de absolute topfavoriet vooraf al. Dat was toch vrij helder. En dit is ook logisch dat Ten Hag hier ook een paar keer tegenaan loopt. Ja, ze zullen daar bij de Engelse tabloids zullen ze het ongetwijfeld niet meer mee eens zijn, maar ja, dit gaat hij nog een paar keer meemaken dit jaar, want United is echt geen... Nog lang geen ploeg die zich met de top 2, top 3 in Engeland kan meten.
Nee. Overigens, Mikos, aan de voorkant werd gezegd... Ja, Guardiola en de spits. Dat is nou vaak niet zo'n hele gelukkige combinatie. Want er zijn natuurlijk best wel wat spitsen onder zijn leiding... bij andere teams echt wel mislukt. Omdat het zo lastig is. Maar met Haaland heeft hij wel, lijkt het wel een gouden zet te zijn geweest.
Ja, garantie hè, voor doelpunten. Iedereen wilde hem hebben en... Het was wel grappig, omdat je ook hoorde dat het, ja, mensen toch dachten dat hij wat beter zou zijn op de counter. En Haaland natuurlijk veel goals maakte in de omschakeling hè, met die enorme sprints. En dat hij dat bij City niet zo zou kunnen doen, omdat hij altijd op de helft van de tegenstander speelt. Dus hij moet het in de 16 doen. Maar ja, het is fenomenaal. Die doelpunten waren allemaal geweldig. Dus ja, voor United is het natuurlijk zonde dat zij nog niet in staat zijn. Want je weet wat je tegenover je krijgt om die wedstrijd dood te maken. Hè. Als je in de rust al 4-0 achter staat, dan is het natuurlijk al gebeurd. Maar ja, om Haaland echt af te stoppen, dat is bijna onmogelijk.
Ja, het lijkt me ook wel een soort beetje lastig voor al die clubs in Europa die nog een bepaalde ambitie koesteren. Maar als je dan dit soort grote machten echt tegenover je hebt staan. Je ziet dan ook dat deze wedstrijd zo'n 6-3, hoe dat in 6-3 eindigt tussen City en United. Dat je denkt, er is nog een hele lange weg te gaan, zeg maar, als je daar naartoe wilt voor sommige clubs.
Nee, zeker. Ja, je hebt, op internationaal niveau heb je natuurlijk wel echt een elite. En daar hoort City natuurlijk bij. Dat is toch een soort top 5 van absolute topploegen. En dan krijg je daarna een vrij grote groep daaronder. En er zullen af en toe clubs zijn die daar even bij aan kunnen haken door een samenloop van omstandigheden. Maar de verschillen zijn op dat opzicht nog hartstikke groot. En zeker bij United, want ja, wat hebben die de afgelopen jaren gepresteerd? Dat staat in geen enkele verhouding.
Nee, maar het feit dat Ten Hag in ieder geval een september manager van de maand is geworden, toont wel aan dat hij wel tijd krijgt natuurlijk bij United.
Oh ja, zeker. Want hij heeft echt ook krediet, ja, hoor. En iedereen ziet ook wel, zelfs de supporters van United zien echt wel dat hij de tijd moet krijgen. En dat die heeft hij ook, dat had hij in de voorbereiding al. Iedereen had zoiets van, als deze man het niet kan, dan kan nooit meer iemand het. En dat gevoel hangt er nog steeds wel een beetje bij. Dus zijn hoofd gaat niet zo heel snel op het hakblok. Maar goed, hij moet niet 5 van dit soort wedstrijden achter elkaar hebben, natuurlijk.
Wat wil je zeggen, Mikos?
Nou, er zijn denk ik maar een paar ploegen die mee kunnen als ze echt mee gaan voetballen met City. Hè? Dus dan loop je het risico wat je nu krijgt. Er zijn natuurlijk wel een paar ploegen ook in Europa. Want ja, zijn er natuurlijk, ja, in Europa zullen clubs wel, ik citeer je niet letterlijk, maar ja, als je daarnaar kijkt, hoe ga je dat afstoppen? Maar de Atletico Madrid's van deze wereld en zo, die kunnen wedstrijden, dat hebben ze vorig seizoen ook gedaan, natuurlijk helemaal doodmaken. Hè? Daar kan je beter niet naar gaan kijken als je er niet van houdt. Maar dat kan natuurlijk ook. Maar als je echt mee wil gaan voetballen, ja, dan zijn er misschien maar 3 of 4 clubs in de hele wereld die met deze club mee kunnen en een kans maken op resultaten. Dus dan moet je het helemaal dicht kunnen houden. Ja, daar zijn er ook maar weinig van. En Manchester United deed volgens mij in de hoop een beetje het eerste. We gaan een beetje meevoetballen en kijken naar onze eigen kans. Ja, daar zijn ze veel en veel te zwak voor. Ik zag wel dat in de aanloop, wat Sjoerd zei, kreeg Ten Hag ook veel complimenten. En er werd ook gesteld van, ja, Guardiola doet het overal wel goed. Maar die is nog nooit bij een club begonnen waar hij het helemaal om moet gooien omdat het daar zo slecht is gegaan. Dus die is binnengestapt bij clubs waar het eigenlijk al goed ging. Dat heeft hij alleen maar uitgebouwd. Dus wat Ten Hag doet is eigenlijk nog knapper. Behalve dan, ja, dat het natuurlijk nog maar net begonnen is en het ook helemaal kan mislukken.
Ja.
Dus een beetje onzin is dat ook wel.
Mikos, tot slot in deze podcast. We moeten nog een paar kleine dingen doornemen. Een paar weken geleden hebben wij in de podcast het gehad over mascottes en in welk mascottepak jij zou willen duiken.
Ja.
Dan heb je al gelijk gezegd dat dat nooit zou gaan gebeuren, dat je dat echt niet zou doen. Maar als dan 1% kans zou zijn, en toen vergat je Koentje bij Feyenoord als mascotte.
Ja.
En toen kwam jij het stadion binnen bij NEC. En daar hebben ze het ook kennelijk gehoord. Want jij zit ineens op de foto met Bikkel. Ik kreeg een foto door van Martijn Krabbedam. Dat jij met Bikkel op de foto staat.
Ik domp hem een beetje onder in de wereld van de... van de mascottes.
Ja.
Ja. En dat, ja, daar behoort Bikkel ook toe natuurlijk. En Bikkel fluisterde in mijn oor dat hij goed is met Koentje. En dat hij ook Dutchie is bij het Nederlands elftal. Dus langzaam kom je steeds meer te weten. Ik heb laatst ook het verhaal verteld van die mascotte die zeg maar naar de zijlijn tijgerde, terwijl die niet goed was geworden in het pak. Maar dat was bij NAC toch,
Sjoerd? Bij NAC was dat, ja.
Ja. Ja, tegen Feyenoord.
Ja.
Ja, en, het, en die man die kreeg een epileptische aanval, kreeg hij in dat pak. Maar niemand wist dat. Iedereen dacht dat het een act was.
Ja, ik ook.
Er ontstond ook een soort ergernis. Ja. Zo van, schiet eens op, want we moeten beginnen. En Roelof Luinger was scheidsrechter. En die was ook helemaal over de rooi. Die liep zo gebarend achter die mascotte aan. Zo van, schiet een beetje op.
Ja. Harry, hè?
Ja, hij heeft het me net... Arinak, ja, hij heeft hem maar net overleefd. En niet lang daarna werd die mascotte ook afgeschaft. Dus toen is hij ook verdwenen van het podium.
Maar dus NAC heeft er geen
Nee. Al jaren niet meer. Nee, dat willen ze hem niet.
Maar
geen mascottes.
Dit gaat nog verder. Want jij zat in de auto terug vanuit Nijmegen. Toen werd Studio Sport uitgezonden met de samenvatting van de Eredivisie. Die hadden gewoon een itempje van 2 minuten over het ontstaan en ontwikkeling van de mascotte.
Ja.
En doe nou niet alsof het kattenpis is. Want de afloop eindigden ze met het verhaal dat bij de Denver Nuggets... de nieuwe mascotte daar zijn contract heeft verlengd voor $625.000. Dus ik weet niet of jij bij het AD met jouw dagelijkse verhalen tot dat bedrag komt. Maar zo niet. Ik hoor net dat ze bij NAC nog een mascotte zoeken. Het zou toch nog een carrière kunnen zijn, Gauka?
Ja, jij duwt me heel langzaam aan het eind van het seizoen natuurlijk een keer in zo'n pak. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar $625.000, zei je dat?
Ja. Voor een mascotte bij de Denver Nuggets. Moet je wel kunnen dunken? Moet je wel dunken, hè? Op een trampoline springen, dunken. Moet je shirtjes het publiek in gooien, dat soort dingen.
Ja.
Maar Mikkels heeft wel echt een haat-liefde verhouding altijd met die mascottes gehad. Want ik ben voor mij 2 of 3 keer in mijn leven met een mascotte op de foto geweest. Ja. En dat was beide keren met Mikkels Gauka. Ja. Hij heeft dat toch, het is toch een soort zwakke plek. Hij heeft een beetje dat maar sluisse cynisme over zich hangen. Maar diep van binnen brandt er toch wel een warm gevoel voor die sympathieke mascottes.
Maar het is wel zo, die stuurde ik vroeger altijd naar mijn kinderen. En die waren toen klein en die werden heel enthousiast wie dat dan was. En hoe die heette en wat die allemaal deed. Maar inmiddels zijn ze wat ouder. Ja, het boeit ze niet meer. Dus ja, er moet iets komen waardoor het nog steeds logisch is dat ik met Bikkel, Dutchie en weet ik het wat allemaal op de foto ga. Maar ik verheug me nu al op die van Qatar. Dat schiet een heel leuk hoe noem je dat? Beestje? Moet je dat een beestje noemen? Of een heel leuk.
Sympathiek beest.
Ja, heel leuk. Het is een soort rog volgens mij.
Een rog?
Een rog?
Ja.
Nou, wij gaan ons sowieso tot doel stellen om... Ja. Om met die mascotte op de foto te gaan.
Dat lijkt me er ook wel. Ja. Ik bedoel, ik verwacht minimaal wel 1 foto van jullie.
Ja, maar dan weet ik wel wat er gebeurt als je hem publiceert.
En dat is?
Ja, dan krijg je een aantal clubjes achter je aan. Maar goed, dan moeten we dan maar op de koop toenemen.
Nou zit je daar en je had niet moeten gaan en een schande. En, dus we publiceren hem en dan heel snel weer de telefoon wegleggen.
Ja. Tot slot, ik wil naar een voorspelling voor deze week. Is Dirk Kuyt komende vrijdag nog trainer van ADO Den Haag?
Ja.
Dat denk ik ook, want anders was hij toch al ontslagen. Er is niet zoveel veranderd aan de situatie.
Nee, het kan zijn dat de eigenaar druk was met de andere teams. Hè? Dat hij nu pas de resultaten heeft gezien en dacht... Ja, moet toch wat anders ermee gaan doen. Kan, hè?
Ja, nee, ik hoop het niet. Nee. Ik, voor mij mag hij nog wel even blijven. Het zorgt voor opwinding en vermaak, hè?
Ja.
Toch wel.
Maar heel veel krediet heeft hij. Ik woon in de buurt van het stadion. Niet dat iedereen hier om mij heen in ADO-shirts door de wijk heen rent op vrijdagavond. Maar... ik spreek nou werkelijk niemand die zegt, nou ja, die Dirk, en het is toch ook een kut elftal en we moeten een beetje de tijd krijgen. Sjoerd heeft het al eerder een keer opgeschreven en gezegd, er hangt rond Dirk toch zoiets met, het is allemaal niks en hij moet weg. En dan wint hij daar...
Omgekeerde gunfactor, ja.
En dan wint hij bij PEC.
Terwijl hij dat als speler wel had.
Ja, dat is helemaal verdwenen. En hij wint bij PEC, dus dan moet je die eerste wedstrijd daarna, hè, want dan heb je het wel weer redelijk rustig, denk ik. Ja, als hij dan weer niet wint... Ja, dan wordt het wel moeilijk, maar ik denk dat hij de vrijdag nog wel bij is.
Oké, nou hebben we dat alvast voorspeld voor deze week.
Het historisch feitje.
Hier gaan we mee uit en dat is deze man.
Vous allez me parler d'une affaire pénale qui est en cours. Il y a 3 juges d'instruction.
Oui.
Il y a je ne sais pas combien de perquisitions. Il y a je ne sais pas combien de garde à vue.
Jullie wisten wie dit was, toch?
Bernard Hinault.
Bernard was goed, maar niet Hinault.
Tapie?
Tapie.
Oui, oui. Het is vandaag namelijk de sterfdag van Bernard Tapie. Die is op 3 oktober overleden. Zakenman, zanger, tv-persoonlijkheid, politicus en voorzitter in één. En een leven van schandalen heeft hij gehad. Kwam eigenlijk een opspraak, maar voor de supporters van Olympique Marseille natuurlijk een levende legende, Bernard Tapie. Wat is het eerste dat bij jullie te binnen schiet bij Bernard Tapie?
Ja, die wedstrijd met die lichtmasten.
Ja. Raymond Goethals. En die wielenploeg natuurlijk die hij had met Le Monde en Hinault in één ploeg had. Maar ook Raymond Goethals, hè, die binnenhaalde, want die moesten de Europa Cup gaan bezorgen. En dat hij uiteindelijk ook binnen is gehaald. Ja. Flamboyant, de man.
Vandaag een jaar geleden dat hij is overleden.
Ja.
Ja, wij praten met weemoed over Jorien van der Herik en Harry van Rij en zo, want die waren zo kleurrijk. Ja. Maar die mochten de schoenen van of de veters van Tapino niet schrikken, hoor.
Nee. De man achter Adidas in Frankrijk en daarmee heel veel gedaan, zaken gedaan.
Ja, hij is een grote man geweest bij Adidas, ja. En menig schandaal heeft hij achter zijn naam. Ja.
Het is Tapie, Berlusconi en dan de hele tijd niks, hè?
Gilly Gil, Jesus Gilly Gil.
Ja, die was racistisch.
Ja, die was er ook bij.
Ja. Was racistisch, dat waren deze twee, weet ik eigenlijk niet. Of die ook niet racistisch waren, maar.
Nee.
Ja, Gilly Gil moet er ook bij, klopt. Dat is wel een leuke, krantartikel. De top 5 van die van Napoli kwam er ook wel bij, toch?
De gekste voorzitters.
Ja, gekste voorzitters.
Nou, Cor, dan doen we eerst de 5 gekste voorzitters. Na de 5 leukste mascottes. Dan komt het helemaal goed, Mikkels. Kan je een beetje balans brengen in de dagelijkse gang van zaken, vind je niet?
Ja. Goed.
Hebben we alles besproken voor deze week?
Volgens mij wel. We moeten er morgen weer in opnemen,
ja,
toch?
Jazeker. Maar die gaat helemaal over Ajax natuurlijk, hè? De voorbeschouwing op Ajax. Tenzij er nog wat anders gebeurt. Tenzij iemand er wordt ontslagen nog morgen. Dat kan zomaar. Maar je weet het nooit. Maar dat is morgen weer. Goed, dan tot morgen. En wat betreft de AD Voetbal Podcast. Mikkels en Sjoerd, dank voor vandaag. En tot later deze week.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.